Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Je luistert naar BusinessWise Experts. Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, daar zijn we weer. Dinsdagochtend 21 mei. Lekker lang Pinksterweekend achter de rug. Marieke, hoe gaat het?
Heel goed. Ik heb er zin in.
Maar hoe gaat het echt met je?
Ja, dat zullen we het daar in de uitzending over hebben?
Ja, wordt het al ongemakkelijk?
Ja, inderdaad.
Ja, toch is het een vraag die we volgens onze gast van vandaag, van het eerste half uur, vaker aan elkaar zouden moeten stellen.
Elke dinsdag om 10 uur schuiven experts uit het bedrijfsleven aan bij Gerben van Driel van BusinessWise. Zij delen er hun kennis, hun learnings, waarmee jij je werkdag verder kunt. BusinessWise Experts luister je live op New Business Radio, in je favoriete podcast-app of op businesswise.nl.
Ja, mens, werk, arbeidsmarkt, kan of moet het anders? Dat is de vraag die we onszelf elke keer stellen in BusinessWise Experts Rethinking Work. En ja, het moet zeker anders ten aanzien van het onderwerp van deze aflevering. Medewerkersbetrokkenheid. Marieke, Gallup heeft volgens mij vorig jaar of het jaar ervoor een keer onderzocht hoe het zit met de betrokkenheid van de Nederlander. Hè? Een gemiddelde Nederlander, hoeveel procent daarvan is betrokken bij zijn werk? Wat denk je? Hoeveel procent?
Oh jee, dit was echt een gok. 65.
65%? Gallup kwam met 12%.
Echt?
Ja, er is volgens mij wel wat op af te dingen, want ze doen het met 12 vragen. Een van de vragen is, I have a best friend at work. Als je dan dus zegt nee, dan... Ja, Nederlanders hebben niet van die beste vrienden op hun werk. Dus ik denk dat in die zin de vergelijking een beetje mank gaat. Maar toch, het doet vermoeden dat het wel iets beter kan. En daarover praten we met onze gast van vandaag, zelf benoemd bevlogenheidsonderzoeker, auteur van het boek Profitabiliteit, Paul Terwal.
Goedemorgen.
Dag Paul. Is het inderdaad zo dramatisch gesteld met de betrokkenheid van de Nederlandse?
Nou, de betrokkenheid is wel hoog. Maar waar het vooral over gaat is bevlogenheid. Hmm. En bevlogenheid is 12-13%. En pak je Nederlandse onderzoekers komen we op 18. Oh. Dus dat is echt niet veel. 70% is betrokken, tevreden, komt op tijd, gaat op tijd, krijgt salaris op tijd, vakantiegeld op tijd en dat.
Ah, oké. Okay. Dus het is niet zo...
Het is niet dramatisch, maar het is niet goed.
En wat jou betreft kan de bevlogenheid vooral...
Ach, jongens, wat meer peper erin. Ja,
maar terwijl, we hebben toch zoveel werkgeluk-experts in Nederland en happiness en dingen. Dan kan het dat het dan nog steeds zo laag is, die bevlogenheid.
Ik zou bijna zeggen, oh jee. We hebben zoveel experts en deskundigen dat ik me wel eens afvraag, weten we nog waar het over gaat?
Oh, ja, je bent niet zo'n fan van de werkgeluk...
Ik vind die mensen allemaal ontzettend aardig en ze hebben hele goede insteken. Maar de vraag is, moeten we allemaal gelukkig zijn en allemaal zo happy zijn? Hmm. Weet je, het leven is niet altijd fijn. Het leven heeft ups en downs. En wat je wil is dat mensen passie hebben voor hun werk. Dat zij goed om kunnen gaan met hun collega's. En dat is voor mij voldoende passie en geluk. Dus werkgeluk alleen maar loszien van het leven, vind ik een bepaalde tendens.
Ik vind passie en goed naar je zin hebben op je werk, vind ik al heel groot verschil.
Ja.
Passie is best een ingewikkeld woord, vind ik.
Ja, weet je, het punt is, over de hele wereld hebben we er allemaal andere invullingen voor. En follow your dream en doe je passie, dat lukt gewoon niet altijd. Dus we moeten ook een beetje relativeren, weer een beetje Nederlands doen. Gewoon zeggen, jongens, het gaat erom dat je op een prettige manier kan werken. Dat jij er energie uithaalt. Dat vind ik het belangrijkste. Weet je, ga met veel energie naar werk, maar met meer energie naar huis.
Juist.
Dus en hoe je dat doet, maakt mij niet uit.
Oké, we gaan het over van hoe. Want ik denk dat iedereen die luistert wel zegt, misschien voor zichzelf, maar zeker ook anders voor je mensen. Van joh, die bevlogenheid. Ja, je kan nooit te veel bevlogenheid hebben, denk ik, of wel?
Nee.
Maar eerst, want je zegt, ja, er zijn zoveel experts. En we zien door de bomen het bos niet meer. Wat maakt jou eigenlijk op het gebied van bevlogenheid? Ja, expert.
Nou ja, daarom noem ik mezelf onderzoeker. Oh. Want ik doe heel veel op dit vakgebied. En ik doe ook veel in het buitenland. En ik zie iedere keer dat ik toch heel weinig weet. Dat heeft met leeftijd te maken. Hoe ouder je wordt, hoe minder je beseft dat je weet over het vakgebied. Wat ik het belangrijkste vind, is dat we gaan praten over mensen en niet meer over resources. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja, want?
Nou ja, kijk, we hebben een tijd gehad dat als er één persoon uitviel, hadden we 5 kandidaten op de mat staan om in te vullen. Als we nu een vacature hebben, hopen we dat er in de komende 6 maanden 1 persoon op reageert. Dus onze focus van het is maar een resource, we kunnen het vervangen net als een camera, een microfoon. Nee, die mensen zijn keihard nodig. Ja. En die mensen zijn de deskundigen, de professionals. En we hebben ze te lang als een nummer gezien.
Oké, en daar komen we niet meer mee weg. Hè? Dus ik zie Mariko knikken.
Ja, zeker. Ja, we komen vanuit de industriële revolutie. En daar is HR het zorgen dat de poppetjes op de juiste plek staan. En eigenlijk gaat die transitie heel langzaam. Ja,
veel te langzaam. Weet je, ik heb niks tegen iemand die zich HR business partner noemt. Hè? Want een Engelse term doet het altijd goed.
Ja.
Maar je bent er voor mensen. Mens en organisatie. Ja. Daar ben je voor.
En jij zegt al, want ik bedoel, ja, dit gevoel, mijn vrouw is het jarenlang geweest. Ik kan niet nu hier op de radio zeggen dat ze heel insensitief is. Maar jij zegt dus, want er is dus ook mensen die zich HR business partner noemen, hebben te weinig de mensen voor de bril, begrijp ik?
Nou, ik denk dat die vaak geleefd worden door de business.
Ja. Ja.
En zij zijn de ondersteuner van de leidinggevende in de business.
Ja.
Terwijl als we een beetje Rijnlands denken, dan zeggen we de medewerker is een professional. Die doet het werk en laten we nou zorgen dat we die professional ondersteunen en faciliteren. En dat moeten leiders doen, maar dat moeten de adviseurs, mensen en organisatie ook meer gaan doen.
Maar dat is toch de business dan, of niet? Waarom is het verkeerd om te veel gestuurd te worden door de business?
Nou, men is gestuurd door business in uitkomsten van productieprocessen. Hè? We checken als managers nog steeds af, hebben we aan de KPI's voldaan?
Ja.
En dan ben je dus bezig met het checken en niet met de mens die doet. Dus dat is een beetje top-down geredeneerd. Bovenin worden de KPI's bepaald. Die runnen door naar beneden. En onderin moeten de mensen de KPI's waarmaken. Als je meer horizontaal kijkt, zijn de mensen die professional zijn, de schoonmaker, de geluidstechnicus, weet ik veel wat, dat zijn de echte professionals. En de rest ondersteunt en faciliteert. En zorgt dat die mensen hun werk goed kunnen doen.
Zo zou het moeten zijn. Want even terug in resume. Hè. We hebben een krappe arbeidsmarkt. We komen er niet meer mee weg om mensen te zien als resources. We moeten echt die mens, die medewerker kennelijk centraal stellen.
Ja.
Zeg jij, dat gebeurt nu niet. Want ik hoor jou zeggen, we denken te veel vanuit de business. Te veel top-down KPI's. En de mensen op de werkvloer dienen de KPI's maar te halen. Punt. Ja. En hoe is dat fnuikend voor bevlogenheid dan?
Nou ja, we hebben een ABCD'tje van bevlogenheid. En het begint met autonomie. Ik wil voelen dat ik als professional ertoe doe. Ik hoef niet alles zelf te bepalen, maar ik wil wel mijn inbreng hebben. Ik wil als professional worden bejegend. B is betrokkenheid. Het horen in een team. Verbondenheid, zeggen we dan. C is, word ik getraind in de juiste competenties? En D is, wat is de doelstelling? Welke purpose hebben we?
Ja.
En dan kom je bij waar mijn boek over gaat. Is de balans tussen de kernwaarden van het individu en de kernwaarden van de organisatie. En die moeten in balans zijn. We hoeven niet gelijk te zijn. Maar je moet wel hebben dat als ik bij een bedrijf kom, voel, hier hoor ik thuis.
Ja.
Dit is wat ik leuk vind.
Maar we stappen wel heel snel weg van de KPI's nu. Maar je moet die mensen toch betalen?
Ja, maar al het onderzoek, Gallup, Oxford, Harvard, die zeggen allemaal, als wij meer richten op mensen, gaan de uitkomsten gaan omhoog. Bevlogenheid gaat omhoog. Doorlooptijden gaan omhoog. Bedrijven die 4 dagen laten werken, 5 dagen betalen, zien dat ze in die 4 dagen dezelfde productie halen als wat ze vroeger in 5 dagen hadden.
Dus zorgen voor mensen, door het zorgen van mensen gaat je KPI omhoog?
Ga je makkelijker halen. Je productiviteit gaat omhoog.
Ja.
Ja. En dat is niet schrikbare 80-90%, 18-20%. Maar ja, dat is net die ene dag.
En geldt dit voor alle, ja, kan er toch weer niet omheen, niveau zou ik zeggen. Want ik bedoel, dit soort teksten kan ik me voorstellen op de Zuidas. Sorry jongens, ik kom er niet omheen. Hoogopgeleide, die hebben een andere motivatie misschien voor hun werk dan, ja, weet ik wel, dan volgens mij postbodes misschien. Hè? Want sommigen zullen heel bevlogen zijn, maar er zullen er ook genoeg bij zijn. Daar heb ik over van horen zeggen. Die zitten heel anders in de wedstrijd. Die zijn gewoon blij als ze een paycheck hebben.
Ja, we werken allemaal voor onze persoonlijke doelen. En voor sommigen is dat de hypotheek betalen. En voor anderen is dat op je 50ste stoppen met werken. Dus Dus ja. We werken niet om te werken.
Nee. Weet je, het grappige is, ik ben het met je eens, want die vraag kwam bij mij ook op. Is dit nou overal hetzelfde? Ja. Ik zeg altijd, ga eens praten met de schoonmaker. Ik doe veel trainingen en dan moeten we om 8 uur het pand uit zijn. En dan stoppen we om 7:30 met trainen. En dan komt de schoonmaker binnen en die moet in 1/2 uur alles doen. Je kan die ook eerder toelaten en je kan ook heel vriendelijk het gesprek aangaan. En ik heb gemerkt dat die mensen leuke werk ervaren, harde werken, doorstoempen, als wij ze heel menselijk bejegenen.
Ja. Jij bent...
Oh. Ja, sorry, we hebben het over wij en dat vind ik heel ingewikkeld. Want uiteindelijk zijn degene waar jij net aan refereert als hoger opgeleid, die hebben vaak zelf een vinger in de pap. Of over hun eigen autonomie en vrijheid in hun baan.
Ja.
Of zelfs met het bepalen van de KPI's waarmee ze gaan werken. Dat heeft een schoonmaker of een verpleger of een elektrotechnicus vaak niet. En dat is wel een groot verschil.
Ja.
He, want op het moment dat jij een kwartier hebt voor een bepaalde ruimte in een kantoor om schoon te maken. Ja, dan kan je heel erg vanuit je eigen bevlogenheid dat gaan doen. Maar niemand die zegt van nou... Je krijgt 20 minuten, want dan kan je het nog veel beter doen. Nee.
Wat je wel ziet, is als je aan die mensen vraagt, wat heb jij nodig om je werk beter te kunnen doen in dezelfde tijd? En ik vraag het, maar ik vul het dan ook in. Dus ik maak het waar wat ik vraag. Uh-huh. Dat die mensen hun autonomie meer ervaren dan daarvoor. En datzelfde geldt voor thuiszorgmedewerkers, postbodes.
Maar dan is het cruciale verschil, als ik jou zou beluisteren, dat je... Want kijk, werk moet gedaan worden.
Ja.
Geldt ook voor mensen die hotelkamers schoonmaken en post rondbrengen en dat soort zaken. Maar wat er nu dus gebeurt is, KPI's. En daar word je gewoon in die mal word je gedwongen. En ik hoor jou dus zeggen, die KPI's zijn misschien niet verkeerd. Nee. Maar als je daarbij ook nog gewoon informeert en vraagt aan ze, dit is jouw KPI, maar wat heb jij nodig om dit ook daadwerkelijk zo te kunnen doen? Alleen op de vraag stellen is al het verschil maken.
Wij hebben de schoonmakers onderzocht jaren geleden bij een grote keten in Nederland. Mm-hmm. En die mensen mochten in hun eentje alleen 1 verdieping doen. En dan moesten ze echt tussen 's ochtends 10 uur en 1 uur moesten alle kamers schoon zijn. Toen is er gewoon aan die mensen gevraagd, hoe zouden jullie dat werk anders willen invullen? En dat hebben ze gedaan. En een deel zei, we willen met z'n tweeën en dan doen we wel 2 verdiepingen. Uiteindelijk was de waardering voor de schoonheid van de kamers was hoger. Uh-huh. Die mensen hadden meer lol, want die deden het met z'n tweeën. Hoefden niet dat bed in hun eentje schoon te maken. Badkamers waren schoon, klanten waren meer tevreden. Het is 3 jaar gedaan. Toen kwam er een nieuwe directeur en die zei, wat een flauwekul. We gaan weer naar het oude verhaal. En uiteindelijk gaat ziekteverzuim weer omhoog. Hè? Want dat is de enige ontsnapping die mensen hebben. Ja. Als het niet goed gaat, meld ik me ziek. En dan denk ik, we hebben het aangetoond. De mensen hebben het aangetoond. Tuurlijk, mensen hoogopgeleid hebben het makkelijker, want hebben meer invloed. Ik denk dat wij de mensen die wat lager of meer praktisch opgeleid zijn, dat we die juist moeten helpen om die invulling te doen. En dan moet je dus gaan luisteren. Ja. En dat doen we heel slecht.
Ja, precies. Want wat is dus wat er in de kern misgaat? Als het gaat om bevlogenheid van medewerkers, wat dan onder de maat is. Stel je merkt dat je ervaart in je organisatie. Wat zie jij dan dus in de kern misgaan?
Ik zie dat leiderschap te veel management is.
Ah.
En daar bedoel ik heel plat mee, dat ik kan tegen iedereen zeggen, mijn deur staat altijd open, maar ik ben altijd in vergadering. Ik ben voor jou nooit bereikbaar. Ik heb 2 keer per jaar 1/2 uurtje voor je om met je te praten. En al het onderzoek zegt, minimaal 1 kwartier, 20 minuten per maand praten met je medewerkers. Hm. Dan moet ik als leidinggevende daar tijd voor maken.
Ik grap, want ik doe me denken aan iemand die is net begonnen weer in een leidinggevende rol. Die sprak ik toevallig onlangs. En die zei van, ik vroeg hoe ging het? Gewoon goed en zo. Maar ik heb wel meteen allemaal HR-issues op mijn bord.
Ja.
Medewerker X, die wil dit. En medewerker Y zit eigenlijk niet lekker in zijn vel. Oftewel van, ik wilde eigenlijk lekker beginnen. Maar god, ik heb meteen al deze 2 hoorders op mijn pad. Ja. Dat idee.
Oftewel, praten met zijn medewerkers is niet zijn werk. Dan heb je verkeerde functie gekozen.
Ja,
ik ben het daar helemaal mee eens. HR, werving en leiderschap gaat over mensen.
Ja.
Dus breng je kandidaat verder, breng je medewerker verder, breng je collega verder in zijn werkende leven. Uiteindelijk wil iedereen zijn werk zo goed mogelijk doen. Ja. Daar wordt iedereen blij van.
Maar op basis van dit N is één voorbeeld. Zou je dan dus kunnen vermoeden dat veel leiders, tussen aanhalingstekens maar leiders zijn, een verkeerde taakopvatting hebben? Is dat dan eigenlijk het... We hebben geen bevlogenheidscrisis, we hebben eigenlijk een leiderschapscrisis.
Nou ja, daar komt het uiteraard wel op neer. Kijk, van de mensen die weggaan bij een bedrijf, zegt 70% dat het zwaar beïnvloed is door hun leidinggevende. Als wij mensen willen vasthouden, zullen we daar dus wat aan moeten veranderen. Ja. Dan zullen we die houding moeten veranderen. Wie wordt leidinggevende? Toch heel vaak nog steeds de beste medewerker in productie. En dan zijn we de beste productiemedewerker kwijt. En we hebben de slechtste leidinggevende. Even heel gechargeerd.
Ja.
Maar wat je wil is dat er iemand inkomt die wel snapt wat het werk inhoudt. Maar dan aan de mensen vraagt, joh, wat heb jij nodig? Hoe kan jij het beter doen?
Ja, dus
wat kan ik voor jou betekenen? Risico is dat je het ook moet waarmaken daarna.
Ja.
Dus als jij zegt, ik ga wat voor je doen, moet je het ook doen. Ja, en dan komen we weer met budget, met tijd, met functieprofielen. We hebben zoveel protocollen en richtlijnen en toestanden. En ik ben jurist en ik word steeds meer wars van al die regelgeving. Ja. Want we denken dat we dingen oplossen. Maar we creëren meer.
Doet mij denken aan een quote die ik onlangs las. Van iemand die zei, ja, wij hebben geen kledingrichtlijnen hier. Want het is nog nooit gebeurd dat iemand naakt op zijn werk verscheen. Dus dat is niet nodig. Dat
precies.
Een beetje dat idee.
Ja, nou veel... ja. Ik doe ook veel aan verzuim. En dan hebben we de wet verbetering poortwachten. Staat niks in, maar iedereen gebruikt hem. Dan hebben we protocollen. En dan moet je in week 6 naar een bedrijfsarts. Ik heb in 25 jaar die regel nog nooit gevonden. Geen arbodienst kan hem aanwijzen. Toch doen we met z'n allen stoer in week 6.
Ja.
Ga je naar een bedrijfsarts. In week 8 maken we een plan van aanpak. Iedere 6 weken terug naar de bedrijfsarts. En niemand snapt meer waarom. Ja. Maar ja, het is nou eenmaal zo.
Ja, want is dat, je zegt, we hebben te veel regels. Dat is dus, want jij komt overal, stel ik mij zo voor, bij bedrijven over de vloer. Bij de Belastingdienst zit je ook nu, geloof ik. Ja, wat zijn dan inderdaad jouw top 3 ergernissen? Regels is nummer 1 dan?
Nou ja, regels en regels benoemen, maar niet kennen. Okay. Dus als jij zegt, op grond van de wetverbetering poortwachten moet ik. Dan vraag ik me af, heb je het ooit gelezen, die wet?
Ja. Okay, maar
en ik vind citeren van een wet die je niet gelezen hebt, is dom.
Hebben we het nu nog steeds over bevlogenheid?
Ja.
Ja?
Ja. Nou ja, processen en regelgeving en het vormen van projecten, daar zijn we heel erg goed in.
Ja. En dat haalt bevlogenheid weg.
Ja? Ja.
Kijk, als iemand verzuimt, die belt vanochtend op en zegt, joh, ik red het vandaag niet, ik kan niet komen. Dan hebben we nu de neiging om A uit te vragen, wat mankeer dan wat je helemaal niet wil weten. En dan zeggen we, in week 6 ga je naar de bedrijfsarts. Waarom niet morgen? Waarom gaan we morgen niet helpen?
Maar tuurlijk wil je wel weten wat iemand mankeert.
Ja, je mag het niet van de autoriteit.
Dat klopt, maar je wil het wel.
Jawel, je wil het wel. En als je een goede verstandhouding hebt, vertel eens het. Als jij het maar niet opschrijft.
Nou, als het goed is, weet je het al. Want praat
maar goed,
je vaak
dan
met
heb je dus al gefaald. Want dan had je preventie moeten toepassen. En preventie, dat... moeten we nu gaan leren.
Ik heb toch nog andere casus dan. Hè? Want ik sprak ook al eens iemand die is net gaan leiding geven. Althans doet het nu een jaar aan een ploeg. Mensen die op busjes door de stad rijden om dingen te repareren. Ik wil het een beetje anoniem houden, maar in ieder geval dat. En hij zei van ja, ik loop er gewoon tegenaan. Die mensen zijn gewend geraakt de afgelopen 10 jaar. We zien het gewoon op ons schermpje. Dat de busjes die rijden weg. Maar na een uurtje of 2, 3 keren ze alweer terug naar de basis. En dan gaan ze lekker een bakje koffie drinken en doen het allemaal op. Ja jongens, hallo. Ik kan niet hebben dat mijn van de 8-uurige werkdag. Dat ze 3 uur op pad zijn. En 5 uur een beetje lopen te leuten.
Ja.
Dus ja,
en waarom doen ze dat?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja, die moet je stellen.
Ja. Want de reflex kan ik me namelijk voorstellen. Je zegt van nou, we gaan eens wat richtlijnen neerleggen. Van jongens, zo. Ja,
maar weer, dat schiet ik in de verkeerde reflex. Ik ben het een beetje eens hoor. Het is een makkelijke reflex. Want dan kan ik dat vanuit mijn kantoor doen in de anonimiteit. Hè? En ik zet weer een protocol op. Je kan ook met die mensen eens een aantal dagen mee op pad gaan. En gewoon zeggen, jongens, ik wil eens leren wat jullie vak inhoudt. Want ik heb daar eigenlijk geen idee van.
Ja.
Moet je eens kijken wat dat betekent. Je toont interesse. Je gaat het gesprek aan met die mensen. En tuurlijk leer je onderweg wat er speelt. Waarom zij zo graag continu een bakje koffie doen.
Mm-hmm.
Misschien hebben we het werk niet leuk gemaakt voor ze. En zitten we toch weer te controleren met al die software die we in die auto's pompen.
Ik zie Marieke knikken.
Ja, jij noemt het voorbeeld vanuit de leidinggevende. Maar ik ken ook echt het voorbeeld andersom. Dat je als vertegenwoordiger uurtjes krijgt die zo zijn opgehakt in, je doet 17 minuten over om naar die winkel te rijden. Dan heb je een gesprek van ongeveer een kwartier, 20 minuten. Dan loop je naar je auto, je rijdt naar de volgende. En zo zit je de hele dag met klanten in gesprek en van auto naar auto te rennen. Ja, ik ken vertegenwoordigers die daar zo op zijn afgeknapt, omdat ze 's avonds hun papierwerk zaten te doen, omdat ze gesprekken moesten afraffelen, de persoonlijke connectie niet konden maken. Dit is, hoe kan je dat doen? Je wil dat je vertegenwoordiger een relatie heeft met je klant. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ja, dus jouw vriendin die maakt die kijkt naar haar eigen medewerkers, maar er zit echt iets achter waarom ze dat doen. Want die mensen willen ook hun werk goed doen.
Ja, ja. We hebben het over bevlogenheid en hoe die bevlogenheid aan te jagen. Praten Marieke en ik over met de bevlogenheidsonderzoeker Paul Terwal. Paul, we zijn bijna aan het einde van de show. Maar toch, we hebben het gehad over, want een belangrijke factor hier is leiderschap.
Ja.
Mensen moeten minder gaan managen, meer gaan leiden. En we hadden het ook over de tijdsindeling die je hebt. Stel je voor, ik luister nu en ik ben leidinggevende. Als ik kijk naar mijn agenda van de week, wat zeg jij? Hoe moet die agenda eruit zien qua tijdsverdeling? Wat moet ik nou concreet?
Ja. Ik denk dat leidinggevenden goed moeten kijken bij welke opdracht wil ik nou zitten. Bij welke vergadering moet ik echt aanwezig zijn en heb ik toegevoegde waarde. Moet dat altijd in een uur, anderhalf uur of kan het in een half uur? Mm-hmm. Dus zeg eens gewoon, vergadering duurt niet langer dan een half uur.
En zorg dat er een agenda is.
En zorg dat je ruimte in de agenda hebt.
Ja, want dat creëert dan dus tijd. En die tijd, hoe ga je die tijd dan vervolgens inzetten?
Wat met je mensen praten.
Ja?
Ja.
Gewoon één op één, bilaatjes,
een kopjes op een, koffie. Kopje koffie doen en het liefst een kopje koffie tijdens een wandeling.
Kan het ook zo zijn dat als ik nu zit te luisteren, ik ben leidinggevende, dat ik bij mezelf denk, nee, daar heb ik maar geen zin in. Dan ben je dus geen bevlogen leidinggevende.
Bent geen leidinggevende.
Ja?
Je geeft toch leiding aan mensen?
Ja, ik weet niet. Ja, ik ben stuurman aan wal. Ik heb nog nooit leiding gegeven. Ik probeer thuis leiding te geven. Lukt van geen meter. Maar goed, ik weet nu wat ik doe. Ik ga vragen stellen en luisteren. Ja. Maar toch, want wat moet je hebben? Als ik nu zit te luisteren. Heb ik het eigenlijk wel in me om leider te zijn? Wat zijn wat jou betreft de checkboxen die jij dan moet kunnen afvinken?
Dat betekent dat in jouw sterkte, zwakte analyse je vooral moet kijken. Ben je mensgericht? En ben je oplossingsgericht? Niet op het product, maar op de mens. Dus ga kijken, hou ik van mensen?
Ik denk dat je jezelf ook even de vraag moet stellen, waarom wil ik dit?
Ja. Ja.
Is het voor je eigen promotie of je ambitie?
Ja.
Of is het omdat je graag mensen wil helpen om beter te worden? Ja. Als het dat laatste is, dan ben je
leidinggever.
Je moet een dienstverlener, mensgerichte dienstverlener.
Absoluut.
Dat aspect moet je niet hebben.
Ja.
Juist. Ik zeg amen. Food for thought. Dankjewel. Bevlogenheidsonderzoeker Paul Terwal. Te gast over hoe de bevlogenheid van je mensen nog verder of in ieder geval meer op te krikken. Dankjewel. Fijn dat je er was, Paul. Tot zover deze Businesswise Experts Rethinking Work.
Yes.
Volgende aflevering gaan we met Maaike Bonnet in gesprek over hybride werken. En wat voor kantoor en kantoorruimtes horen daarbij.
Je luistert naar Businesswise Experts Rethinking Work. Met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, tweede half uur van Businesswise Experts Rethinking Work. Marieke, we zijn weer ouderwets naar onze werkplek afgereisd vanochtend.
Ja, dit is wel een hele bijzondere werkplek.
Ja, precies. Daar doen we het ook. Daarom komen we ook graag hier natuurlijk. Het heeft iets bijzonders om hier te mogen zijn.
Absoluut.
Maar ja, hybride werken. De balans daartussen. Ik bedoel, jij werkt ook heel vaak thuis, denk ik, of niet?
Nee, ik heb een eigen kantoor.
Ah,
ja.
Kijk.
Ik heb te veel kinderen om thuis te werken.
Dus dat is ook nog een als het gaat luisteren om mensen naar kantoor te krijgen, kan je twee dingen doen. Of een leuk kantoor inzetten. Of ervoor zorgen dat de thuissituatie zo bedroevend is dat mensen graag willen. Maar goed, in ieder geval hybride werken. Hoe daarmee om te gaan. Wat voor kantoorruimte en hoeveel hoort daarbij? Gaan we het over hebben nu in Businesswise Experts Rethinking Work.
Je luistert naar Businesswise Experts met Gerben van Driel.
Ja, als iets een grote disruptor was, dan was het wel corona. Ook natuurlijk ten aanzien van werk. U weet het allemaal nog. We moesten allemaal op afstand gaan werken. En daarna ging corona weer voorbij. En ja, wel niet terug naar kantoor. En hoe dan? Dat evenwicht is kennelijk nog steeds niet helemaal gevonden. CBS becijferde dat het aantal mensen wat meestal thuis werkt daalt. Het aantal wat soms thuis werkt neemt weer toe. Het is nog allemaal in beweging. We hebben het recept nog niet gevonden. Wat is dan het recept en wat voor kantoor hoort daarbij? Daar gaan we het over hebben met onze gast. Dat is Maaike Bonnet, lid van het bestuur van CBRE, grootste vastgoedadviseur ter wereld, hè, volgens mij.
Klopt.
En om precies te zijn ben je Executive Director Advisory and Transaction Services. Maaike, als je dat uit moet leggen aan iemand van 17, 18, wat doe je dan?
Ik adviseer klanten hoe ze hun kantoor het beste kunnen gebruiken.
Ja. En die vraag is alleen maar prangender geworden volgens mij, of niet?
Zeker, zeker.
Wat is de meest gestelde vraag van klanten aan jou?
Hoe krijg ik mijn personeel weer terug naar kantoor?
Ja? Ja. Is dat inderdaad nog steeds de vraag?
Nog steeds.
Nog steeds, ja. Een vraag. Herken je dat, Marieke? Want jij zit natuurlijk in het HR-wezen. Hoor je dat ook veel om je heen?
Zeker weten. En ook de struggle. Hoe zorgen we ervoor dat het niet alleen op dinsdag en donderdag is? En ik dacht heel eerlijk gezegd altijd dat het gewoon goed werkende wifi, twee beeldschermen en goede koffie was. Ja. Maar schijnbaar werkt dat niet zo.
Maar er zijn, want iedereen, de hele wereld is daarmee bezig geweest. Met allemaal roosters vol. Wat heb jij om je heen gehoord, Marieke? Qua oplossingen? Wat mensen proberen om het weer...
Nou, heel eerlijk, eigenlijk alles. Ik heb bedrijven waarvan sommige mensen 2 jaar lang niet op het werk zijn geweest. Wat ik heel bijzonder vind. Maar ook bedrijven die helemaal vastlopen omdat ze heel erg zijn afgeschaald. En nu echt iedereen weer terugkomt, wat ze nooit hadden verwacht. En ook bedrijven die best wel een lekkere vorm hebben gevonden. Maar nog altijd wel zoekende zijn naar ruimte. Maar ik denk ook eigenlijk dat dat wel iets is wat elke keer weer terugkomt.
Juist. Hoe dat zit, wat eigenlijk best practices zijn, daar wil ik graag meer over horen, Maaike. Maar misschien moeten we eerst even uitzoomen naar de kantorenmarkt sowieso. Want jij, qua bedrijfsgrootte, waar zit je vooral in? Is het MKB of is het juist corporates of is het alles? Of wat, hoe?
Beide.
Beide.
Beide inderdaad. MKB, corporates. Ja. Maar daar zien we juist ook wel weer de verschillen in het gebruik van kantoor. Dus dat is ook wel interessant. Okay.
En is er nog steeds, want helemaal uitgezoomd, hè? De vraag naar kantoorruimte. Dat was natuurlijk, zie je die al dalen? Wat zijn daar trends in?
Nee, de vraag blijft. De vraag wordt wel steeds specifieker.
Okay.
Dus gebruikers willen kwalitatief goede kantoorruimte. Mm-hmm. Dus het wordt heel goed om kritisch te kijken van welke kantoorruimte is er en voldoet dat nog aan de vraag.
Ja, ik las wat dat betreft. Ik bedoel, polarisatie zien we overal, maar ook op de kantorenmarkt. Toch niet? Ja, ja. Het verschil tussen, want wat zijn dan qua panden of qua objecten, wat is dan iets waarvan je zegt van nou, dat is waar het naartoe gaat en dit is eigenlijk waar je vanaf moet?
Duurzaamheid is een heel belangrijk thema.
Ja.
Bij heel veel bedrijven, als je bij de corporates kijkt, zeker bij de helft van de corporates, die heeft een doelstelling richting 2030, 2035 om bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Mm-hmm. Dus dan kijk je naar kwalitatief goede kantoorruimte, wat vaak in de buurt van OV zit, goede duurzaamheidslabels en voorzieningen in het pand. Dus de panden die een beetje buiten de stad zijn, minder goed bereikbaar, snelweglocaties, die worden toch echt minder interessant voor
dus dat is sowieso de vraag naar kantoorruimte neemt niet per se af, maar het is wel zo dat je binnen het totale aanbod is er dus locaties vlakbij openbaar vervoerlocaties,
zeker
in zwang,
ja,
locaties wat verder weg, moeilijk.
En aantrekkelijke locaties met veel voorzieningen. Nou, we hebben het net over van hoe krijg je je medewerker terug naar kantoor. Nou, als het een heel saai kantoorpand is, ergens op een industrieterrein waar je met 3 busverbindingen moet komen, dan denkt de medewerker misschien, laat ik vandaag maar even een dagje thuis werken.
Precies, aantrekkelijke voorzieningen. Want ja, inderdaad, de meest gestelde vraag aan jou is dus, hoe krijg ik mijn mensen weer terug naar kantoor? Wat is dan de vraag die daarachter zit?
De vraag die daarachter zit is vaak een gegeven dat er op bepaalde momenten het kantoor te leeg is. Dus er zijn voorbeelden van bezettingen van zo rond een 20%. Nou, als je dat op je kantoor hebt, dan voelt het ook voor de 20% die er is niet heel erg fijn om op kantoor te werken.
En de CFO krijgt ook buikpijn, want die denkt, jongen, wat een geld gaat er naar die locatie. Ja. En maar 20% zit er.
Precies.
Ja.
En je wil uit financieel oogpunt, duurzaamheidsoogpunt, maar vooral ook kijken naar de organisatie. Mm-hmm. En hoe voelen mensen zich verbonden bij het bedrijf? Wil je dat er een goed aantal mensen naar kantoor komt?
Ja. Ja, want ik heb wel begrepen, ik weet niet, Marieke, of dat jij dat herkent, veel thuiswerken, goed voor de medewerkerstevredenheid, ja. Maar fnuikend voor betrokkenheid en innovatie, samenwerking. En dat is een beetje het dilemma waar je in zit. Hè,
ook dat is heel wisselend hoor. Want
okay.
Volgens mij, als je jong bent, dan wil je best graag naar kantoor. Als je met meerdere mensen in een huis woont of nog bij je ouders thuis woont, wat ook steeds langer is. Mm-hmm. En dan heb je ook bepaalde dingen nodig om je werk goed te doen. Die kan je niet altijd thuis vinden. Nou, hetzelfde geldt voor ouders met jongere kinderen en mensen die helemaal gek van zichzelf werden tijdens COVID. Dus ja, ik denk dat je wel altijd een vorm moet hebben van hybride werk, omdat we die vrijheid en autonomie over ons werk steeds meer nodig hebben.
Ja.
En dat
blijft
echt een terugkerend thema.
Ja, en ook andere onderdelen als het gaat om opleiding, begeleiding. Ook juist bij de jongere groep. Misschien hadden ze de thuisfaciliteiten niet helemaal in orde. Mm-hmm. Maar ook een beetje het bekende FOMO. Hè? Wat gebeurt er op kantoor als ik er niet ben? Mis ik iets als ik thuis ben? Ja. En wat leer ik nog? Want we hebben verschillende generaties binnen het bedrijf nu zitten. Minimaal 4. Ja, vaak de jongere mensen leren toch ook weer van de anderen die op kantoor zijn. En dat leer je iets minder als je thuis bent. Of als je te veel remote werkt.
Ja. Ja, precies. En dan kan ik me ook voorstellen dat misschien voor de betrokkenen zelf zegt in eerste instantie van joh, ik laat mij maar lekker thuis werken, lekker autonoom zijn. Maar misschien in zijn of haar eigen belang is het misschien ook wel goed om vooral op kantoor te komen. Om inderdaad te leren in ontwikkeling. Ja, dus dat soort dingen spelen allemaal mee. Wat dat betreft, je werkt bij een vastgoedadviseur, CBRE. Maar het is niet dat je alleen maar over stenen zit te praten. Het gaat ook over dit soort zaken.
Ja. Juist van waarom kom je naar kantoor? De spontane ontmoetingen. Die heb je niet thuis bij je eigen koffiezetapparaat. Nee. Maar die heb je op kantoor. Je komt iemand tegen, je hoort iets. En dat zijn toch de mooie dingen die een kantooromgeving de mensen biedt.
Jij bent onder andere betrokken geweest bij, in mijn beleving, maar ook omdat we het in deze studio er al een paar keer over gehad hebben. Ik heb het idee dat het een beetje het summum is van het kantoren in Nederland. Het nieuwe kantoor van Booking.com. Dat is...
Heel
Champions
mooi
League. Ja. Nou kamp. Toch? Of niet? Of overdrijf ik nu?
Het is een fantastisch kantoor. Ja. En we zijn met een heel groot team gelukkig betrokken geweest bij Booking.com. Ja. Bij hun kantoor.
Dus misschien moeten we die casus even concreet bij de hand nemen. Want hoe ga je dan te Booking.com? Nou, we kennen het allemaal. Hè?
Ben jij er geweest?
Nee.
Nee, ja, ik toevallig wel.
Ik rijd er helemaal langs.
Ja, ik werk samen met de Beautiful Mess. Ja. En zij hebben een heel mooi restaurant daar neergezet. Maar als je daar binnenkomt, en dat was dus mijn eerste indruk daar. Ik dacht, je hoeft hier nooit meer weg. Hmm. Je kan hier alles. En dat vond ik eerlijk gezegd best wel een beetje beangstigend. En ook aan de andere kant weer aantrekkelijk. Dus ik ben heel erg benieuwd ook of dat juist de bedoeling is.
Maar Booking.com, hè, er werken een x-aantal mensen. Ze zaten in Amsterdam. Ik weet dat ze over verschillende panden zaten. Dus dan kan ik me voorstellen dat de vraag komt van... jongens, kunnen we niet met z'n allen op één locatie iets gaan doen? Hè? Dus dat snap ik. En dan begint het over... Ja, hoe gaat het dan? Dan willen ze natuurlijk weten hoeveel vierkante meters hebben we nodig. CBRE. En wat, vertel eens, wat zijn dan de vragen die dan spelen? En hoe ben je daar vervolgens mee omgegaan? Dat is waar ik naartoe wil. Laten we eerst even de vragen die speelden.
Dat mooie is, de vraag start met een organisatorische vraag. Mm-hmm. Dus ze hadden volgens mij 12, 13 locaties in het centrum van Amsterdam. Ja. Maar als je nu één organisatie wil zijn en teams wil laten verbinden... idealiter zit je dan gewoon op één plek.
Ja, want dat is ook iets wat ze aangaven. Van, joh, ja, we zitten op verschillende locaties. Ja. Dat werkt niet lekker.
Ja, het werkt beter op het moment dat we gewoon bij elkaar zitten. En om dan de teams te verbinden. Ja.
En dit was nog voor coronatijd, hè, dat die vraag ontstond.
Dat was eigenlijk voor ons, hè, als experts, het mooiste aan deze business case. Kijk, corona is een verschrikkelijke periode. Ja. Maar het zorgde ervoor dat in zo'n business case als Booking.com. Dat zij werkten altijd één op één. Iedereen zijn eigen desk, zijn eigen omgeving. Mm-hmm. Corona kwam, iedereen werkte thuis. En toen zijn we toch wel de gesprekken met elkaar gaan voeren. Wat nu straks? Is het dan zo logisch om je kantoor zo in te richten dat iedereen weer zijn eigen werkplek heeft? Of kunnen we daar ook een flexibel concept in voeren?
Ja, dat lijkt mij een herkenbare issue, Marieke.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Dus, en toen?
Toen zijn we het weer opnieuw gaan onderzoeken. En het mooie bij
En hoe dan?
Hoe dan? Nou, dat is het mooie. We hebben het bij Booking.com al kunnen testen. En dat is fantastisch als we dat bij klanten kunnen doen. Dus we hebben verschillende concepten ontwikkeld. Ja. En we hebben dat ook echt letterlijk fysiek veranderd in een kantoor. En daar een testgroep laten werken. En laten kijken wat werkt wel, wat werkt niet.
En hoe onderzoek je dat dan? Want ik zie nu meteen al iemand met een bloknootje en een pennetje die gaat zitten observeren van wat doen mensen. Zo zal het waarschijnlijk niet gegaan zijn.
Nee, gelukkig hebben we ook in de kantoorenomgeving wat meer technologie. Dus het kan ook met sensoren, het komt met surveys. Maar ook heel veel in contact met klanten. We hebben heel veel workshops gehad. En Booking.com had ook een core team wat fulltime werkte aan de huisvesting. Wat bijna wel bij een ontwikkeling van zo'n campus moet. Ja. En dat was gewoon een hele mooie samenwerking tussen onze teams en de teams van Booking.com. Om te onderzoeken van wat werkt nu het beste. En ook nog eens een keer, wat werkt nu het beste voor welk team binnen het bedrijf.
Oké, want ook daar zit weer verschil in, begrijpen. Kun je een tipje van de sluier oplichten van...
Nou, we hebben onderzocht van als je naar kantoor gaat, wat heb je dan een kantoor nodig? Dus als ik even focus op de werkomgeving, heb je daar verschillende type werkplekken van heel geconcentreerd tot meer samenwerken. Mm-hmm. En we hebben onderzocht dat eigenlijk per afdeling verschilt wat daar de behoefte in is. Dus op die manier konden we ook verschillende plekken binnen het pand, want het gaat natuurlijk over een enorm pand, ja, konden we inrichten naar de behoefte van de teams die daar zouden gaan werken.
Ja, want ik kan me voorstellen, er zijn natuurlijk afdelingen of teams die moeten continu met elkaar sparren, creatieve ideeën genereren, terwijl andere teams misschien inderdaad, weet ik veel, veel meer op zichzelf
programmeren. Precies.
Ja, want ik bedoel, als ik nu luister en ik denk van ja, ik wil ook die mensen weer terug naar kantoor hebben en oké, misschien moet ik dan toch eens gaan kijken naar mijn werkplek inrichting. Ik heb dan weer niet het geld om een booking.com-achtige constructie op te tuigen, maar ik wil er eigenlijk wel een paar key learnings meenemen uit deze aflevering. Heb je bepaalde wetten kunnen distilleren ten aanzien van oké, weet je, als dit is hoe je samenwerkt, dan zou je eens een keer dat moeten doen of ja, vice versa?
Het is heel belangrijk om te onderzoeken welke mensen werken binnen jouw bedrijf. En dat kun je weer vertalen naar een profiel en wat de behoefte is wat je op kantoor nodig hebt.
Okay.
Dus op die manier kun je je kantooromgeving dan inrichten. Mm-hmm. Als je heel veel mensen hebt die zeggen van nou, voor focuswerk heb ik een bepaalde werkplekinrichting nodig, maar je biedt dat niet op kantoor, dan gaan mensen denken, ja, dan ga ik elders zitten of misschien thuis. Maar als je ook gefocust op kantoor kan zitten, dan ga je ook naar kantoor om gefocust werk te doen. Dat doe je nooit 8 uur achter elkaar. Dus dat doe je een paar uur. En vervolgens heb je wel sociale interactie met de collega's in je kantooromgeving.
Ja, ik zag Marieke knikken.
Ja, 2 beeldschermen, wifi en koffie, denk ik. Ja. Maar ik herken wel de behoefte om toch samen te zijn, maar wel gefocust te werken. Ja. En ik denk ook dat voor iedereen heel erg belangrijk is. En wat ik heel ingewikkeld vind, 20 jaar geleden zetten we gewoon nog mooi onze foto op het bureau, onze eigen pennenbak, een knutsel die je van je kinderen thuis kreeg, bij wijze van spreken. Dus je bureau was echt een soort thuis. Dat is er helemaal uit. Dat hebben we ook allemaal best wel geaccepteerd. Ik heb soms best wel het gevoel dat diep van binnen we nog wel die behoefte hebben.
Ja, ja, daar kan ik me op zich niet bij voorstellen. Is dat herkenbaar voor jou, Maaike?
Ja, en dat kan je wel weer vertalen in de omgeving waar bepaalde teams zitten. Uh-huh. Dus creëer daar bijvoorbeeld ook een plekje waar de foto's van feesten of van een leuke skitrip of van een beker van een voetbalwedstrijd staat. Zodat mensen toch zoiets denken, ja, dat hebben we bereikt.
Dat las ik wel ook over booking.com. Want ik stel me zo voor dat het een gigantisch kantoor is inmiddels. 1 groot pand waar iedereen in zit. Maar dat mensen dus ook aangaven, ja, maar als ik dan kom, dan wil ik wel, ik ben bijvoorbeeld, weet ik wat ik noem, maar wat afdeling marketing. Dan wil ik wel naar een plek gaan waarvan ik weet, dat is de marketing basis, ja, waar ik mijn marketing collega's tref.
Ja.
Dus hoe heb je dat opgelost?
Daarvoor heeft Booking.com een app in het leven. Dus op die manier zijn collega's vindbaar.
Ja.
En wat zij ook hebben is een soort, ik noem dat bij Facebook for Work. Ik weet niet precies of dat het medium is. Maar dat betekent een online social platform waar ook dat soort sociale dingen worden gepost. En het zit hem in kleine dingen. Als je bij hun in de lift staat, ook een scherm waar leuke dingen worden getoond. Of wordt gewezen op dat het een bijzondere dag is. Of iemand in het zonnetje wordt gezet. Dus op die manier wordt er echt een community gecreëerd. Mm. En dat kan je in elk kantoor, want booking.com is heel groot. Maar dat kan je natuurlijk ook op kleinere schaal creëren in als het een paar duizend meter is. En dus ook gewoon echt de aandacht hebben voordat de medewerker zich thuis voelt.
Ja, we hebben het over hybride werken, wel niet naar kantoor. In welke mate dan en hoe ga je daarmee om? Hè? Qua kantooromgeving praten we over met Maaike Bonnet van CBRE. Maaike, na corona las ik ook heel veel dat het, ja, het kantoor, dat zou niet meer zijn om te werken, maar dat is om samen te komen. Is dat nog steeds?
Dat was inderdaad de eerste gedachte.
Ja.
De eerste gedachte was van nou, sowieso hybride werken blijft.
Ja.
Dat is ook gebleken. Mm-hmm. Maar nu gaan we kijken hoe werkt hybride werken nu echt voor iedereen. En daar in het begin dacht iedereen, nou, je gaat alleen naar kantoor om te ontmoeten en te vergaderen en samen te werken.
Maar dat is een misvatting dus.
Ja.
Ja. Is het dan ook zo dat er de afgelopen jaren mensen zijn die hun kantoor opnieuw hebben ingericht, het helemaal hebben ingericht op het samenkomen en die dus nu zitten met een kantoor wat eigenlijk niet goed is?
Niet in mijn ervaring, omdat toch wel als er zo'n grote gamechanger is, dan zie je dat iedereen ook de tijd neemt en dat adviseren wij klanten ook, onderzoek het nu goed.
Ja.
Ga kijken waar het bedrijf naartoe gaat, hè, en de organisatie naartoe gaat en hoe richt je je kantoor daarop in.
Mm-hmm.
Je ziet daarin wel waar, nou, voor, nou, zeg maar dus 4, 5 jaar geleden de verhouding was 20% ontmoeten, 80% individueel werken, zien we dat verschoven nu al naar zo'n 60-40 en de verwachting is dat het onderdeel samenkomen nog wel groter zou kunnen gaan.
Maar dat komt omdat je dat individueel werken dan meer thuis doet.
Ja, maar bij samenwerken of meer in het component samenwerken zit ook hybride en dus ook digitaal samenwerken. Dus goede focusruimtes of belruimte om met degene in een Zoom, Teams, call, noem maar op een andere plek te zitten. Dat hoort ook bij de samenwerkruimte. Want je werkt niet alleen maar nog samen van in één ruimte, maar je werkt ook virtueel samen.
Ja, techniek en innovatie.
Zeker.
Ja, dat is belangrijk.
Ik heb, ik neem aan dat als jij een kantoorpand binnenkomt, dat jij jou allerlei dingen opvallen.
Ja, dat gaat denk ik nooit meer over.
Je kan niet meer normaal naar een kantoorinrichting kijken waarschijnlijk. Je ziet van allerlei dingen. We hebben het nu een beetje over do's. Maar wat zijn, kun je ook don'ts noemen? Waarvan je denkt van, oh nee, als ik dat zie, dan lopen hem altijd een beetje de haren reizen met de bergen.
De hele traditionele recepties, heel formeel, gesloten, iemand achter een hoge balie.
Ja.
Ik denk dat dat niet meer van nu is.
Nee?
Nee. Het is heel belangrijk, je komt binnen en de eerste seconde ga je denken van, hé, wat is hier? En ook een professionele of wat meer zakelijke receptie of ontvangstomgeving kun je ook wel wat interactiever en socialer inrichten dan dat we dat 10 jaar geleden deden. Dus dat is altijd een van de eerste dingen die ik voel als ik binnenkom. Hoe een kantooromgeving is ingericht. En het tweede is meteen ook de mensen. Dus op het moment dat ik ergens binnenkom en ik krijg 3 keer een goedemorgen en iemand vraagt hoe gaat het of kan ik u helpen? Dat geeft voor mij meteen een warm welkom.
Ja.
En dat creëer je door bij de binnenkomst een ruimte te creëren waar iedereen gewoon lekker bezig is en doorheen loopt.
Ja, en want dan ga je de receptie, het ontvangstgedeelte, maar ook als je dan bijvoorbeeld over vloeren loopt, zijn er dan nog dingen waarvan je zegt van ja, Dat moet je niet meer doen.
Wat je niet meer moet doen is, denk ik, wat je vroeger deed van, hoe hoger je opklimt binnen het bedrijf, hoe groter je een werkplek krijgt. Ja. De corner office of dat soort omgevingen. Ja, dat is niet meer van deze tijd, vind ik.
Het is wel, ik vind het wel ontspannen. Ik heb het nooit gered, corner office. Maar ik vind het hoeft niet meer. Het is gelukkig out of date, dus ik ben toch niet gefaald. Maar toch.
Nee, maar we hadden het net over leiding geven. Hè? Ja. Dus dat je meer met je mens moet praten.
Ja, vorige aflevering was dat.
Dat was de vorige aflevering. Dit lijkt me echt ingewikkeld op het moment dat iedereen overal is. En dat je als leidinggevende dus niet een vaste plek hebt waar die deur wel open kan staan.
Maar ja, wat je kan creëren is dat iedereen niet een vaste werkplek heeft. Maar binnen een kantooromgeving wel een spot of een omgeving waar een team werkt. En ik denk dat het dan juist mooi is dat een manager of leidinggevende binnen het team zit.
Ja.
En dat je de faciliteiten hebt van een gesloten kantoor. Als je toch even een privégesprek met een van je mensen wil voeren, kunnen we dat kantoor even inlopen of we lopen even een rondje buiten of dat soort ideeën. Maar ja, ik begrijp heel goed de vindbaarheid van een team. En dus ook voor een manager dat je het fijn vindt van, ik wil dat mensen aanspreken, waar zitten ze? En dat kan je heel goed creëren door met elkaar afspraken te maken, waar zit welk team binnen het kantoor?
Ja, en is daar dan in bijvoorbeeld zo'n boekingkantoor ook ruimte voor?
Ja, zeker.
Via de app?
Ja, via de app en ook gewoon zones waar bekend is welke teams waar zitten. En bij booking.com is natuurlijk, je bent er geweest, zei je net, het fantastische voorbeeld dat je daarna kan zeggen, laten we ergens in een van de restaurants een kopje koffie drinken of iets anders doen.
Ja.
Want we hebben het over hybride werken en hoe ga je nou om met je kantoorinrichting? Kon je ook zeggen, dus die klassieke statige recepties en dat soort zaken in corner offices, die zijn sowieso verleden tijd. Dus wat dat betreft zie je ook wel hoe maatschappelijke trends zich doorvertalen in jouw vak. Ben ik ook nog even benieuwd naar, want dat is natuurlijk ook een onderwerp wat we begin deze uitzending, wat jij ook aanstipte, Marieke. Die spitsuren, hè? Want dat is natuurlijk een probleem, dat hoorde ik ook net voor de uitzending, had ik even collega Jonathan, die zei ook van ja, nieuwe DPG-kantoor ook bijvoorbeeld. Ja, iedereen is op maandag, dan barst met onze voegen en op vrijdag kan je weer een kanon afschieten. Dat is ook zo'n issue. Hoe ga je daarmee om, Maaike Bonnet van CBRE?
Zien we inderdaad. Dus de dinsdag en donderdag, dat zijn de piekdagen. De maandag is iets afgenomen.
Ja.
Woensdag zien we wel weer terugkomen. Dus het lijkt alsof iedereen dinsdag, woensdag, donderdag kiest.
Ja.
En de randen van de werkweek eigenlijk vermijdt om naar kantoor te gaan.
Ik kan me dan voorstellen dat je als werkgever zegt, weet je wat, hoppatee, ik ga eens even een indeling maken. Afdeling A, B, C, juli, maandag, woensdag. E en F, juli, dinsdag, donderdag. Hoppatee, spreiden die handel. Ja. Is dat een...
Er zijn bedrijven die dat doen. Echt het reguleren van wie gebruikt wanneer kantoor.
Ja.
een mooie bijkomstigheid is dat je dan je piek veel lager wordt. Dus je dan ook kan zeggen van, hey, ik kan uit met een kleine kantoor, want ik spreid mijn piek.
Ja.
Alleen je moet wel afvragen of het past bij je type organisatie. En of je altijd kan bepalen dat afdeling A alleen maar met afdeling A samenwerkt. Maar juist afdeling B mist die de volgende dag op kantoor is. Dus dat is best wel een lastige puzzel om te leggen.
Ja, wat dat betreft, als je het dus, begrijp ik van jou, iets te klinisch aanpakt en te spreadsheeterig. Zo van, nou, afdeling X en Y, jullie wel, dan en dan. Maar je moet echt ook wat dieper in de materie duiken om te analyseren van, oké, wie heeft dan met wie te maken en wat is dan dus inderdaad van toegevoegde waarde.
Ja, maar leg dat eigenaarschap alsjeblieft bij de medewerkers zelf.
Oké. Okay.
Helemaal de eigen agenda, de autonomie erin. Leer gewoon, dit soort momenten zijn jullie samen. En dit soort momenten kan je alleen pakken. Of je dat nou op kantoor doet of thuis. Dat is prima. En verdeel dat op de juiste manier.
Ja. En stimuleer de vrijdag door bijvoorbeeld wel vanuit de werkgeverschap trainingen te organiseren. Maar we moeten ook niet vergeten, en dat was voor COVID ook zo, dat het grootste deel van de parttimers werkt niet op vrijdag. Dus in Nederland werken we al, ik denk 40-45% van de werknemers werkt parttime. Ja. Het is veelal op vrijdag. En daar komt nu het hybride werken ook bij. Dus het was al nooit de best presterende kantoordag. Maar dat kun je natuurlijk wel stimuleren door wat zaken te organiseren op een vrijdag.
Ja, precies. Ik kan me voorstellen, dat ligt dan bij medewerkers zelf en bij HR. Maar als ik de CFO ben, dan zeg ik, maar hier heb ik een kantoor. 4 dagen in de week wordt het gebruikt. 5e dag op vrijdag bijvoorbeeld helemaal niet. Kan dat niet anders?
Helemaal niet. Dan moet je inderdaad nadenken, hey, wat gebeurt er? Want ik denk dat er altijd een groep is die op vrijdag ook werkt op kantoor. Maar koester ook die andere dagen, als daar 80% op kantoor is, samenwerkt, mooie dingen met elkaar doet. Dat is ook een succes wat je kan meten.
En ik kan me ook voorstellen dat er bedrijven zijn die zeggen, heb je niet iets flexerigs voor me?
Zeker, zeker. Dus je
is dat
kan,
er?
Ja, dat zijn de concepten binnen een pand wat door meerdere huurders wordt gebruikt.
Mm-hmm.
Kun je zeggen van, nou, voor de piekdagen zorg ik dat ik mijn eigen meters heb. Voor bijvoorbeeld die dinsdag, woensdag, donderdag. En voor de maandag en de vrijdag kunnen we het anders gebruik maken. Of juist weer andersom. Ik zorg dat ik genoeg meters heb voor de dipdagen. En als er dan een piek is, zeker als mensen samenkomen, dan hebben we een vlek ergens anders in het pand waar ontmoet, vergaderd of geconcentreerd gewerkt kan worden.
Juist.
Ja, en als je op een A-locatie zit, verhuur dan je vergaderruimtes.
Ah.
Want daar is echt altijd tekort aan in drukke, bezette gebieden.
Zeker.
Zo zie je maar weer. De CFO moet ook gewoon luisteren naar Business Wise Experts.
Ondernemerschap.
Thinking work. Dus tot zo, want we zijn bijna weer aan het einde. Als je het hebt over hybride werken en wel niet en hoe dan en wat voor kantoorruimte hoort er dan bij. En we hebben het programma Business Wise Experts Rethinking Work. Om het even samen te vatten. Wat moeten we rethinken wat jou betreft? Maaike Bonnet van CBRE.
Bedenk welke mensen je binnen je bedrijf wil hebben, wil behouden en wil krijgen. En hoe je daar je kantooromgeving op kan inrichten.
Ja, dus echt niet alleen maar kijken naar zoveel poppetjes, zoveel vierkante meters. Maar je moet
het talent van de toekomst en het goede talent wat je nu hebt behouden.
Ja, echt in kaart brengen. Wie zijn dat? Waar hebben ze behoefte aan? En dan dus pas gaan nadenken over wat voor kantooroplossing erbij hoort.
Eerst de mensen, dan de stenen.
Juist, kijk eens aan. Zegt iemand van een vastgoedadviseur. En dat wil dan wat zeggen. Nog wat aan toe te voegen, Marieke?
Nee, helemaal niks. Goede koffie blijft ook wel belangrijk.
Ja, zeker.
Heb je Marieke mee. Dankjewel. Maaike Bonnet van vastgoedadviseur CBRE. En ik ben in de tussentijd aan het kijken. Executive Director Advisory in Transaction Services. Dat is wat je bent.
Ja.
Fijn dat je bij ons was in deze Business Wise Experts Rethinking Work.
Je luistert naar Business Wise Experts met Gerben van Driel.